De komst van het evangelie naar Europa, dat is een titel waar ik het graag over wil hebben. Ook omdat ik denk dat het nodig is voor ons allemaal om anno 2018 met wat nieuw vuur aan de slag te gaan. Dat zal ik zeggen allereerst tegen mezelf, maar ook tegen ons allemaal. Niet no longer a slave of fear, van ja, maar hoe gaat het met de kerk en de gemeente in Nederland en Europa? Ik hoop dat we uit Handelingen hoofdstuk 16, waar we uit gaan lezen, iets gaan zien van hoe het hier ooit ontstaan is. Zoveel jaren geleden. Rond getal 2000 jaar geleden. En hoe het vervolgens het evangelie in Europa is gekomen. In ons Handelingen hoofdstuk 16 gaan we dat zien. Niet het hele gedeelte, want dat is veel te veel. Het is al een fors gedeelte wat we gaan lezen, omdat er zulke geweldige dingen in staan over de leiding van Gods geest, over hoe het allemaal ontstaan is. En de personen die we gaan tegenkomen zijn maatloos boeiend. Lydia, een meisje wat bezeten is. Andere dingen, nou, Handelingen hoofdstuk 16, dan lezen we vanaf vers 5. Hier wordt gesproken over Azië, dat is, je zou zeggen, een gedeelte met name Anatolië, maar je zou kunnen zeggen dat het voor heel Turkije geldt. Turkije, dat weet je misschien, heel belangrijk op dit moment, bid daar ook voor de verkiezingen die daar zijn. Bid voor onze broeders en zusters al daar. Mooi om ook te horen van Henk, hoe je als gemeente staat achter een zendingsechtpaar, Andrew en Alicia, ik heb het even opgeschreven, werken in notabene Griekenland, want daar gaat het over. Ze gaan vanuit Azië, dus zeg maar Turkije, naar Griekenland. We lezen allereerst over die gemeente daar in Azië, het volgende vers 5 van Handelingen 16. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En dat als ze door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië, dus in Turkije, te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden ze naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat ze Mysië voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. En stond een Macedonisch man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië, dus Griekenland, dus Europa, en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat we eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Hier, ik zeg even voordat we gaan verder lezen het volgende. Hier hebben we de officiële binnenkomst gaan we meemaken van het evangelie naar Europa, ons werelddeel, waar we althans nu wonen. We voeren dan van Troas weg en koers terecht op Samothrace aan en volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van de deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, voor wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde, toen we naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had ons tegemoet kwam. Ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang, maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas, sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze, deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En ze verkondigen gewoonten die we niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En dat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Tot zover. Dit zijn de eerste voetstappen van het evangelie in Europa. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen hier aanwezig. Ja, er waren ongetwijfeld al christenen in Europa, bijvoorbeeld in Rome. Maar dit is het moment waarop het evangelie letterlijk oversteekt vanuit Turkije, Azië en komt in Europa. En wat zou er veel gebeuren? En het feit dat wij hier op deze zondag in juni bij elkaar zijn, dat doet ons realiseren dat dat een gevolg is van wat daar ooit gebeurde. En dus mijn stelling dit, dat zodra wij als gemeente bezig zijn, zodra jij heel individueel waar jij woont, werkt, op school gaat, wat dan ook, dan zul je waarschijnlijk te maken krijgen met zaken die in dit hoofdstuk beschreven worden. Wat we eerst zien, heeft te maken met leiding door en met de Heilige Geest. Dat begint heel apart. Allereerst, het was niet zo dat er niks meer te doen viel daar waar Paulus en zijn metgezellen, waaronder Silas, Barnabas en ook Lucas die het opgeschreven heeft, werkte. Er staat namelijk dat de gemeenten werden bevestigd in het geloof. Ze werden sterker, meer solide, meer fundering. En ze namen dagelijks in aantal toe. Wat een tijden in dat Azië, in dat Turkije. En nogmaals, ik zei het al, wat belangrijk om te bidden. Juist voor heel cruciale verkiezingen die er op dit moment zijn. En er staat dat ze het land doorreizen, verschillende provincies in. En dan staat er iets in vers 6. Zij werden door de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. Dat allereerst bepaalt ons al erbij. En ik vond het mooi. We hadden het inderdaad over schoenen en over midden gehad. Maar we hadden het niet gehad over wat je zou gaan zeggen over leiding van de Geest van God. En mooi dat Marieke dat eruit pakte over de leiding door de Geest van God. En inderdaad, hoe mooi is dat? Hoe mooi is het dat jij, wat voor fase je ook in je geloofsleven bent, aarzelend of juist niet, maakt niet zoveel uit, dat God jouw leven wil leiden. En dat is echt de moeite waard. Maar hier zie je dus dat die leiding door God ook kan betekenen dat iets niet gebeurt en niet doorgaat. Daar zou je in zekere zin gefrustreerd van kunnen raken, want er staat notabene dat de Heilige Geest het hun niet toeliet, tegenhield. Maar, hè? Hoe kan de Heilige Geest nou tegenhouden dat je ergens het woord wil gaan spreken? Ja, interessant, hè, over die leiding van de Geest van God. Want hij heeft iets wat nog beter is. Wat nog meer bij jou past. Wat te maken heeft met het doel wat hij, God, met jouw leven heeft. En dan staat er, maar, de Geest liet er niet toe. Maar het is niet dat ze dan bij de pakken gaan zitten. Ja, hallo, zeg, hij wordt hier tegengewerkt door God zelf, notabene. Nee, ze gaan verder. Ze proberen naar Bethinië te rijden, vers 7. Maar de Geest liet het hun niet toe. Er staat letterlijk in de grondtaal, in het Grieks, al een paar keer citeren het Grieks, van dat de Geest als een kolos voor hen stond. Je kon er niet omheen. Dus tot twee keer toe, nee, nee. Betekent dat als ze gefrustreerd raken? Nee dus. Dan staat er, toen ze Mysië voorbijgereisd waren, kwamen ze in Troas en 's nachts krijgt Paulus een visioen te zien. Wat is dat, een visioen? We krijgen hier te maken, wat je de Bijbel heel vaak tegenkomt, met iets bovennatuurlijks. Hier breekt God in de praktijk van alle dag. Hier is een sterveling die letterlijk in contact komt met God. Dat kan spectaculair zijn, dat is hier behoorlijk spectaculair. Dat kan ook heel, wel het is simpel, hè. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn in de dingen die je doet, in het gebed wat je uitspreekt, het stuk wat je leest, de gesprekken die je hebt. Maar hier komt echt, als het ware, breekt God door alles heen en laat een visioen zien. Dat woord wat er staat betekent letterlijk inderdaad iets zien. Hij ziet iets 's nachts in een droom of wat dan ook. Dat is ook trouwens, nog niet zo lang geleden, Pinksteren meegemaakt, dat is een belofte. Ja, ouderen zullen dromen, jongeren zullen gezichten zien. Dus God die jou kan aanspreken, heel rechtstreeks, gebeurt hier. Wat bestaat het uit? Een Macedonisch man. Macedonië, Griekenland. Er is nog een, dat weet ik, een ander Macedonië waar wat discussie over is. Omdat Griekenland zegt, hey, dat is onze oude naam, Macedonië. Maar we hebben het echt over Griekenland. Filippi, je kunt nog altijd bezoeken trouwens, ligt ook in het moderne huidige Griekenland. Waar zoveel gaan we zo meteen iets van zien. Maar een Macedonisch man, kennelijk te herkennen aan zijn kleding of hoe dan ook. En dit is wat die man, letterlijk staat er, dringend vraagt, letterlijk smeekt. En dit is wat hij zegt, kom over, ze moesten over het water, kom over en help ons. Dus dat wij hier zitten met elkaar, misschien stond jouw wieg helemaal niet in Europa, de mijne toevallig wel, ook in Nederland. Maar maakt niet uit, we zijn nu in Europa. Ooit is het begonnen door een visioen waarbij een Macedonisch man, die staat eigenlijk niet alleen voor Griekenland, maar voor heel Europa. Had ook een vrouw kunnen wezen natuurlijk, ik bedoel, maar een Macedonisch man die zegt, kom over, kom naar ons toe en help ons. En het woord wat er staat voor helpen is ook echt helpen. Als jij hier bent en na succesvol koffie, thee, whatever gedronken te hebben, straks weer naar huis gaat. En je ziet dat je met een lekke band staat en je hebt echt geen idee. Heb ik een wielmoersleutel, een krik, et cetera bij me. Dat je zegt, mannen, vrouwen, help even alsjeblieft. Nou, die hulp, dat laat iets zien van een nood, een gevoelde, ervaren nood. Niet iets van oeps, klein dingetje of zo. Hier is een smeker. Dit visioen, lieve mensen, is nooit teruggetrokken. Er is nergens gezegd, ooit in de Bijbel, ja, dat die Macedonisch man opnieuw verscheen aan Paulus of wie dan ook en zei, oké, bedankt, is goed zo. Nooit. Dat betekent, geloof ik, dat nog altijd dit visioen, wat staat dus aan de basis van nogmaals ook zelfs hier onze aanwezigheid in Berea de Mate, vele andere kerken en gemeenten in de buurt en in Nederland en Europa. Dat deze basis nooit is teruggetrokken. En dat vind ik zo belangrijk, omdat als deze man zegt, help ons, Europa nog altijd heeft hulp nodig. De mensen om ons heen, jouw buren, vrienden, kennissen, collega's, et cetera, zij hebben hulp nodig. Maar ja, dat klinkt zo belerend, van ga jij voor mij bepalen wat ik hulp nodig heb? God heeft dat gezegd. Dat je dan ook kunt tegenkomen, om even een voorschotje te nemen, dat je ooit in de gevangenis terechtkomt, dat je, stel je voor, je kleren van je lijf worden gescheurd en je slagen krijgt. Oké? Maar dit is wat er staat. Europa heeft nog altijd hulp nodig. Nooit teruggetrokken. En ik geloof tot de dag van vandaag. En misschien, ik weet niet wat voor wat je gaat doen, hè? Misschien net geslaagd, examen, et cetera. Weet je, ik weet het niet. Misschien ga je in de hulpverlening. Misschien ben je een of ander geweldig bedrijf. Of weet ik veel wat je gaat doen. Maar mensen hebben hulp nodig. En dan staat er, wij maken daar het op, waaruit bestaat die hulp, dat zij het evangelie zullen horen. En daar schaam ik me niet voor. Om te zeggen dat de diepste hulp die mensen nodig hebben. Oké, dat kan soms financiën zijn of aandacht of tijd. Maar ten diepste, en daarom sta ik hier ook, daarom is er deze gemeente, hebben mensen het evangelie nodig. De goede boodschap. Het woord van God wat ons vrijmaakt, wat redt, wat alles anders maakt. Waardoor je niet langer een slaaf bent van vrees, van angst, van zonde. Maar waarbij je in de vrijheid gaat komen. Het evangelie is niks aan veranderd. Het evangelie, hoe je dat ook brengt. Ik heb toen een paar weken geleden verteld over die man daar in het vliegtuig naar Abidjan, die letterlijk opstond en letterlijk in een vliegtuig het evangelie gaat brengen daar. Iets van verteld toen een paar weken terug. Heel rechtstreeks, het kan heel inrechtstreeks zijn. Dat beroemde kommetje soep wat je gaat brengen, of wat dan ook. Of dat je zegt, joh, ik vond het mooi, een van mijn zoons vertelde pas, ze wonen in Hilversum aan een vrij drukke straat, willen ze ook, ze willen echt in het centrum daar zijn. En hij vertelde dat zijn vrouw en hij werden s'nachts wakker geschrokken door een enorme klap. En het was zaterdagavond en er was een jongen op een brommetje en die gast die was dik onderuit gegaan, er was geen auto. Ja, er staan auto's aan de kant, maar er was niet tegen een auto, maar het, oké, hij Laten we zeggen, hij had niet alleen jus d'orange en appelsap gedronken. Dus hij lag daar en hij bloedde. Mijn zoon kwam erbij en hij heeft hem mogen helpen. En ik was zo blij dat hij zei op een bepaald moment... Weet je, zijn auto heeft naar het ziekenhuis gebracht onder het bloed. Jongen heeft het, godzijdank, overleefd en zo. En zo zei hij, ik heb met hem gebeden. Weet je. En ik vind het zo mooi. Het eerste wat die jongen trouwens zei, niet de politie waarschuwen. Okay. Ja, maar Kees zegt, maar dat hij met hem gebeden had. En wat zal het voor een jonge jongen betekenen? Dat er in elk geval iemand zijn bed uitkomt en hem helpt. Weet je wel? En met hem bidt en hoe dan ook. Het evangelie. Oké, we gaan nu kijken wat er gebeurt. Spannend jongensboek, lees het als ze gaan. Trace, Samothrace met het boot, et cetera. Komen aan in Macedonië, lees Griekenland. En gaan naar Filippi. Filippi is een kolonie. Filippi... Ik ben er ooit geweest met Willem Ouweel, komt hier ook regelmatig. Ooit een reis, dat heette In de Voetstappen van Paulus. Willem als professor, ik als dominee. Geweldige combinatie, was erg leuk. Veel van de man geleerd. En we zijn er letterlijk geweest in Filippi. Met een prachtige markt is daar nog altijd te zien. Vlakbij, letterlijk een ruïne. En dan zeg maar een restante van een gevangenis. Hé, boeiend. Komen we nog op terug. Ze gaan naar Filippi en het is een Romeinse kolonie. Dat betekende dat daar de wetten van de Romeinen golden. En de Romeinen wilden laten zien met dit soort plaatsen... dat zij niet alleen een goed leger hadden... maar ook als je bij de Romeinen hoorde... dan werd er voor je gezorgd, sociaal stelsel, rechtspraak. Het was een kolonie van Rome. Een cruciale stad waar ze naartoe gaan. Zoals steden zie ook Apeldoorn heel vaak cruciaal zijn... en blijken nu nog altijd, maar ook in het verleden... om het evangelie te verspreiden, te brengen en door te geven. Ze komen in Filippi, bleven een aantal dagen in die stad... en dan kiezen ze ervoor om op de Shabbat, op de Sabbat... gaan ze, dat zie je heel vaak het schema terugkomen... contact zoeken met Joodse mensen... Het is een kleine Joodse groep die er woont op dat moment in Filippi. Ze hebben niet kennelijk een eigen synagoge. Dat betekent dat ze bij een riviertje, dat is daar uiteraard nog altijd dat riviertje, dat ze daar bij elkaar komen. En dan komen ze daar en daar is een vrouw en zij heet Lydia. En zij is een purperverkoopster uit Thyatira. En men zegt dat die stad precies nou lag in dat stuk van Azië, Turkije... waar ze niet naartoe mochten gaan, met andere woorden. De geest van God heeft genoeg methodes om mensen uiteindelijk toch met dat evangelie te bereiken. Hij wil jou daarin graag bij inschakelen. En dan staat er dat zij luistert naar de woorden van Paulus, en er staat het zinnetje... en de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken is. Ik voel gebeden aan het begin van deze dienst. Open ons hart. Jullie zitten, als ik het zo zie, naar mij op dit moment te luisteren. Dat is mooi. Maar ik geloof, net als alle sprekers die hier komen op dit podium, mannen, vrouwen... ik geloof in datgene wat ik mag delen met jullie. En daar kan ik niet helemaal rustig onder blijven, als ik heel eerlijk ben. Dat vind ik de beste boodschap, is ook de beste boodschap van heel de wereld. Maar ook met alle enthousiasme, meer of minder van wie dan ook... is er een dimensie die ik ten diepste niet in handen heb. En dat is dit, dat ik sta hier nu en ik spreek. Ik ben het zelf, ik ben niet aan het playbacken. Ik spreek hier tot jullie en er is een dimensie aan die ik niet kan controleren. Dat Gods geest moet uiteindelijk het hart openen. En dat kan zijn, dat ene zinnetje, wat door Henk is gezegd, door Marieke is gezegd, het gebed de gebeden die uitgesproken zijn hier. Dat kan een lied zijn. Dat ineens, boem, en alles wordt anders. Gods geest die jouw hart opent. En dan staat er dat Lydia gedoopt wordt, onmiddellijk daar ter plekke kennelijk, met de mensen die bij haar zijn. Zij is een welgestelde vrouw. Ze is een kilometer of 2,000-3,000 van haar woonplaats vandaan. Ze reist in. Ze verkoopt dure stoffen. Purper, dat werd gemaakt, schijnt het, van een soort slakjes die een soort paarse kleur gaven. Ze is ver van huis. Figuurlijk. Mogelijk een alleenstaande vrouw, waarschijnlijk. En zij blijkt de eerste bekeerlingen te worden. Daar in Filippi, daar in Europa... En ze doet onmiddellijk iets, ze laat gastvrijheid zien. Ze zegt, kom bij mij in mijn gezin, in mijn huis. De mensen die ik bij me heb. En gastvrijheid, het evangelie daar doorgeven, is nog altijd uitermate wezenlijk. Dus de eerste die we hier tegenkomen, Lydia, God opent haar hart. Hey, dat vind ik zoiets moois. Het kan zijn dat iemand hier zit en denkt, oké. En het ene wat jij tegen iemand zegt zometeen meer doet dan heel mijn preek of wat dan ook. Of de mensen die je thuis uitnodigt om het evangelie te laten horen. Nou, dat gaat dus goed. Dan staat er dat ze, Paulus en zijn metgezellen, nog een keer later dus naar die plek van gebed gaan. He, waar ze Lydia hebben tegengekomen. Jongens, dat ging goed. Wauw, dat ging geweldig. Wat een bevestiging kregen wij. Inderdaad, wij mogen hulp bieden. We mogen het evangelie brengen. En dan staat er dat er een zekere slavin, er staat iets bij, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En er staat iets bij, ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. De tweede ontmoeting gebeurt met een meisje die bezeten is. Letterlijk onder invloed van geesten. En daar wil ik iets over zeggen. Allereerst dit. Als je hier bent, misschien voor het eerst, nou helemaal super welkom natuurlijk. Als je hier bent terwijl je misschien die eerste stappen wat hebt gezet op het pad hier van deze gemeente, die ook, dat staat vind ik zo mooi, een gezin wil zijn waar je welkom bent. Maar je misschien nog een beetje zit van, wat is het eigenlijk allemaal? Wat is dat evangelie nou? Misschien dat je al wat langer bezig bent, wat zoekende bent, een beetje in de esoterische dingen aan het zoeken bent. Misschien happiness leest. Misschien wel eens kijkt, ik weet het niet. Misschien iets met reiki of wat dan ook. Misschien dat je wel eens 's avonds laat kijkt, of niet alleen 's avonds laat, overigens begrijp ik, overdag naar commerciële zenders van, wat is jouw toekomst? Wil ik nou iets tegen jou zeggen? Kijk, alsjeblieft, ontzettend uit met die dingen. Jongeren die op school te maken krijgen met zaken die eigenlijk occult zijn, die occultisme betekenen. Het verbaast mij, en zo wil ik jullie allemaal aanspreken, of je nogmaals daar een beetje mee bezig bent of bent geweest, of dat je zegt, oh nee, dat wil ik niet. Let op waar je je mee inlaat. Als ik tegen jullie zeg, simpel voorbeeldje, is eten belangrijk? Zeg maar, ja, je kunt soms wel een dag of wat of zonder. Is drinken belangrijk? Ja, dat is zeker belangrijk. Als ik zeg, oké, dus eten en drinken, ja, tuurlijk. Als je niet meer eet en drinkt, dan ga je niet lang overleven. Oké, we zijn het met elkaar eens dat belangrijk is. Oké. Is elk eten goed voor jou? Dan zeg je, nee, natuurlijk niet. Nee joh, is elk drinken? Nee, tuurlijk niet, daar moet je kritisch in zijn. Je moet niet zomaar, oké, mee eens, ja? Dus wij zijn het met elkaar eens dat eten en drinken belangrijk, dat er belangrijke dingen zijn, maar dat je goed moet opletten wat je tot je neemt. Maar had je zeggen dat geestelijke dingen, de dingen van God, van het allergrootste belang zijn, maar dat je heel kritisch moet zijn in wat je tot je neemt. Als de Heer Jezus Christus dit zegt, en hoe geweldig is Hij? Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan via, door mij. Letterlijk, via mij. Dat betekent dat zodra je je gaat begeven met dingen die buiten Jezus liggen, je letterlijk komt op levensgevaarlijk terrein. En die dingen van je toekomst, ook mensen zeggen, ah ja, dat is allemaal flauwekul. Er is heel veel flauwekul, hè. Maar er zijn ook een aantal dingen die helemaal geen flauwekul zijn. En ik wil je daarvoor waarschuwen. Daar wil ik je oprecht voor waarschuwen. Kunnen we een hoop spreken straks? Spreek mij of anderen daarover aan. Je zegt, joh, je zegt dan wel, maar dan wil ik, oké, prima. Ik ben nog niet meteen weg zometeen. Maar weet je wat dat meisje had, hè? Er staat een waarzeggende geest. Er staat letterlijk dat ze de geest had van de Python. Waar doet je dat aan denken? Python. Ja, serieus. Een wurgslang. Nog niet zo lang geleden, 2 weken geleden, is er een vrouw, geloof ergens in de Indonesische kerk, letterlijk verslonden door een python. Die hebben later vreselijk. Een slang die zich om je heen wikkelt en het leven uit je perst. En elke keer als je inademt, moet je ook weer een keer uitademen. En dan trekt hij net iets harder aan. En zo perst hij het leven uit je. Maar die slang, die pythonslang, die geest van die slang, die werd gekoppeld met dank aan professor Willem Ouwenheel. Daar heb ik het van meegekregen. Die was gekoppeld aan het orakel van Delphi. Wat is dat nou weer? Het orakel van Delphi. Ook daar ben ik dan op die reis geweest. Dat was een occulte situatie waarbij een jong meisje een aantal keren per dag boven een soort van put hing, een soort krater waaruit giftige dampen opstegen. Ze begon een of ander apart taaltje te brabbelen. Er waren priesters bij, priesters tussen aanhalingstekens, die dat dan interpreteerden en die zeiden het orakel zegt dit en dat en zus en zo. En de hele toenmalige wereld, Griekenland en de landen eromheen, trokken naar het orakel van Delphi om daar leiding te krijgen voor alle zaken van hun leven. En dat meisje had de geest van de Python. Niet datzelfde meisje, maar dit meisje die we hier tegenkomen met die waarzeggende geest is onder invloed van die occulte duivelse macht. Maar het levert wel geld op voor haar bazen. Zij is een slavin. Zij wordt er niet beter van. Anderen profiteren daarvan. Wat doet ze? Er staat dat zij achter Paulus en ons, schrijft Lucas, aanliep en voortdurend riep: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Jullie zijn slimme mensen. Wat klopt er wel en wat klopt er niet aan wat zij zegt? Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste. Klopt dat? Ja, klopt. Wat zegt ze? Die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Klopt dat? Precies. Zij zegt een weg. Wat is het? De weg. Niet een weg. De weg naar de zaligheid. Ik zei net die tekst. Hij is niet een weg, de weg, de waarheid en het leven. Maar er staat nog iets anders bij. Nog even trouwens over het orakel van Delphi. Daar ging dus iedereen naartoe. Er is al een interessant verhaal bekend uit de oudheid. Dat kwam op een bepaald moment een of andere generaal. Die trok naar het orakel van Delphi. Want die stond op dat moment voor een rivier. Stelde zich de vraag, moet ik die rivier overtrekken? Want daar staat een vijandig leger op mij te wachten. Ging naar het orakel van Delphi. Hij legde het aan het orakel voor. Het meisje raakte in trance. Mompelt, roept een aantal dingen. Priesters zeggen, kijk, wat zij zegt is dit. Trek de rivier over en er zal een grote slag volgen. Die generaal denkt, yes, ik trek de rivier over. Klopt, hij trok de rivier over en wordt vernietigend verslagen. Orakel had niet verteld dat het tegen hem was, maar goed. Dat meisje, er staat dat zij voortdurend dit riep en dat het veel dagen duurde. Maar er staat nog iets anders bij. Letterlijk staat er, zij was de hele tijd aan het krijsen. Laat ik één keer proberen ongeveer wat ze dan deed. Oké, dit is al genoeg. Oké? Dat deed ze de hele dag door. Kun je je voorstellen dat Paulus, na verloop van tijd, staat er, ze deed dat vele dagen lang, maar Paulus zich daaraan ergerde. Dus letterlijk, hij was er helemaal klaar mee. Hij had er helemaal, nee, daar zeggen ze, hij had de nase vol, hè. Hij was er helemaal klaar mee. En dan staat er, hij keert zich om, ze loopt achter hen aan, en dan zegt hij tegen de geest. Dat is belangrijk. Ik probeer me dat voor te stellen. Je loopt daar, je bent bezig met evangelisatie of wat dan ook, en je loopt daar, en er is dat, 's morgens vroeg, je loopt de deur, er zat dat krijsende wicht weer. Ai jongens, hey. En de hele dag door. Ik denk dat ik gezegd, lieve schat, luister, hier heb je 20 euro. Ga naar de McDonald's, maar ga ergens anders heen, alsjeblieft. Paulus spreekt de geest aan. Weet je, onze strijd, hè? Is niet tegen vlees en bloed. Niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Ik vind het zo mooi, hij spreekt de geest aan. En wat doet hij dan? Dan zegt hij het volgende. Ik gebied je in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Bam. In één klap wordt heel die occulte wereld met centrale punt van Delphi opgeschud. En in één klap wordt de macht getoond van de opgestane Heer en Heiland van niemand minder dan Jezus Christus zelf. En duivels en demonen moet de duivel wijken voor de naam van Jezus Christus. Dat geldt, dat gold toen, dat geldt nog altijd. Nog altijd. Als je, weet je, ik geloof dat we van die autoriteit veel te weinig gebruik maken. Ja, er is die collega die elke keer weer zit te sarren, dit en dat en zo. Vergeef mensen, zegen mensen. Maar spreek de machten achter die erachter zit. Ik geloof nog altijd, lieve mensen, dat wij niet... En ik ook niet trouwens, dat zal ik ook heel eerlijk zeggen. Niet half in de gaten hebben wat voor een autoriteit er ligt in de naam van de Heer Jezus Christus. En de prachtige dingen die ik afgelopen weken gehoord heb, hebben te maken met wie Hij is. De opgestane Heer en Heiland. En... wij weten niet de naam van dit meisje. We weten niet hoe het verder met haar is gegaan. Maar we weten wel dat de reactie vervolgens niet op zich laat wachten. En dan staat er, toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas, sleurden hen mee naar de markt. Nogmaals, die markt kunnen altijd bekijken. Voor de stadsbestuurders. En dan zeggen ze dit, deze mensen verstoren de orde in onze stad. Kom op, hè. Ze waren gewoon hun inkomsten kwijtgeraakt, maar ze maken er een heel verhaal van. Ze verstoren de orde in onze stad. En dan staat er, het zijn namelijk Joden. Ik wil er niet te veel over zeggen. Maar hier staat iets over de komst van het evangelie. En wat het betekende. Dat onmiddellijk eigenlijk een stuk antisemitisme de kop opsteekt. En wat zou dit werelddeel nog meemaken als het zo gaan over antisemitisme? Ze worden meegenomen. Ze worden de gevangenis ingesleurd. Letterlijk moet je dat voorstellen. Dat de kleren van je lijf gesleurd worden. En dat je klappen krijgt. En dan zitten ze in de gevangenis. En die gevangenbewaarder, dat waren meestal gepensioneerde Romeinse soldaten. En die gevangenbewaarder geloofde me. Die wist hoe de hazen liepen. En die dacht bij zichzelf, oké, ik zet ze in de binnenste kerker. In het pikken donker. Ik zet hun voeten in het blok. Je kunt geen kant meer uit. Letterlijk niet meer. En dan komt die ongelooflijke zin. Namelijk dit. Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Toen ik daar stond in Filippi met die groep, met Willem, et cetera. Toen stonden we letterlijk bij die puinhoop van die gevangenis. En dacht ik, wauw. Kennelijk de eerste lofzanger. Een huis wat gevuld zou worden met glorie. Was die pijnhoop hier waar ooit van zijn leven mensen zaten. Met kapotgeslagen ruggen, met hun voeten in het blok. En wat doen ze? Weet je, ik weet het niet, het staat er niet bij. Ik weet niet of Silas, of dat hij op dat moment tegen Paulus zei, voordat ze dan begonnen te zingen, zegt Paulus, dat visioen wat jij zag van die Macedonisch man, dat heb je toch wel goed gezien, hè? Ik bedoel, als wij dan hier moesten komen om hulp te bieden, hoe kan het dan dat wij nu in het blok zitten? Het staat er niet bij, lieve mensen. Wat er staat is dat ze onafhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, onafhankelijk hoe ze zich ook voelden, dat er, zij baden en zongen de lof van God. We hebben ook deze morgen, we mogen het zo meteen weer meemaken, de kracht van lofprijzing gezien. Dat mensen die, dat vind ik zo mooi, die gaven en talenten gekregen hebben daarvoor. Ons mogen meenemen in aanbidding. Dat doet voor mij wat. Dat betekent wat voor mij. Maar hier zie je de werkelijke kracht van lofprijzing. Nou zou ik heel graag willen weten, wat voor nummer uit de opwekkingsbundel zouden zij nou gezongen hebben? Wil je dat ook weten? Ik zou dat graag willen weten. Kun je dat weten? Staat er niet bij. Wacht even. Er staat in de grond al in het Grieks, staat letterlijk dit. Psalmende... dankende. En dan zegt de vrome Jood, want het waren Joden, die zegt, maar dan weten wij wat zij gezongen hebben, natuurlijk weten we dat. Want dat is een bepaald deel in de psalmen. En dit is wat zij dan ongetwijfeld gezongen hebben. Want we kennen die psalm, en dat lezen we, ik zal het voor jullie lezen. Dat is psalm 113. Er staat namelijk dit, halleluja, daar begint die psalm mee. Moet je voorstellen, in dat vloeken en schelden in die gevangenis. Ineens wordt daar gezongen, halleluja. Looft dienaren van de Heere. Looft de naam van de Heere. De naam van de Heere zij geloofd van nu aan tot in eeuwigheid. Natuurlijk, hij overstijgt dit alles. Hij overstijgt alles. Hij is de God die leeft. Van waar de zon opkomt, tot waar hij ondergaat. Het is middernacht, we weten het. Zij de naam van de Heere geprezen. De Heere is verheven boven alle heidenvolken. Belangrijk om je dat te realiseren. Boven de hemel is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heere onze God die zeer hoog woont en zeer laag ziet in de hemel en op de aarde, onder wat voor omstandigheden dan ook jij kunt zijn, die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van zijn volk, die de, boeiend, onvruchtbare doet wonen in haar gezin. Een blijde moeder van kinderen. Halleluja. Dit, lieve mensen, is hoe in Europa alle tegenslagen, alles wat verkeerd leek te lopen, de hulp die je wilt bieden, die afgewezen leek te worden, hoe hiermee omgegaan. Voor mij persoonlijk een geweldige les. Wat er ook gebeurt. En dan staat er, en dat heb ik niet gelezen, de gevangenen, ja, dat heb ik wel gelezen, maar de gevangenen luisterden naar hem. Dat is een getuigenis, hè? Te midden van alle gevloek is daar ineens een lofzang van God. En dan staat er, er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Zo kwam het evangelie in Europa. En mogen wij tot de dag van vandaag zingen, op welke plaats we ook zijn, laat het huis gevuld zijn. Laat het huis gevuld zijn. En zo zul je meemaken van mensen waar je misschien niet eens van verwacht, dat God hun hart opent. Zo zul je meemaken dat je tegenstand krijgt. Maar ze mag je ook meemaken dat God deuren opent, onmogelijke dingen mogelijk maakt. Kom over en help ons. En dat geldt tot de dag van vandaag. Amen.